begin met de moeilijkste, natuurlijk. Vind ik tenminste de moeilijkste. Hoe bereik je reformatorische mensen die je op je hart liggen? Ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, nou, precies hetzelfde als alle andere mensen. Of het nu moslims zijn, of hindoes, of vrijzinnige christenen, of reformatorische christenen. Denk maar aan die puntjes van zojuist, zoveel mogelijk jezelf zijn, maar dan bedoel ik wel jezelf in Christus zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook daarin de Joden, de Jood en de Grieken en Griek te zijn. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om je huis open te stellen. Om, als je dit verlangen hebt, en voor zover dat in jouw vermogen ligt, want dat is natuurlijk wel het werk van God in je leven, ook van je gezin of van jou als persoon, om voor warmte, liefde, vreugde, geloof, vertrouwen, ja, om dat uit te stralen in het gezin, in het huis waar je woont. Als bemoediging, wij hebben de afgelopen weken bij ons thuis iemand in huis gehad die ik 7 jaar lang niet had gezien, die ik nog kende uit kampen. En die ondertussen met een verslaving te maken had en dakloos geworden was. Helemaal naar de afgrond is gegaan en die ik helemaal niet zo goed kende van het verleden. Maar hij kwam langs en hij zei, ik dacht, laat ik maar naar Amsterdam gaan en ik hoop dat ik jullie vind. En ik kwam hem tegen op Amsterdam Centraal Station. Als God dat niet geleid heeft, weet ik het niet meer. En hij zei, ja, ik werd er bijna gewoon rode wangen van. Hij zei, ja, ik dacht, ik denk dat alleen jullie en Marijke mij nog kunnen helpen. Want bij jullie kwam ik vroeger wel eens thuis en daar was zoveel liefde en warmte. En ik werd er echt door geraakt. En dan denk ik van, ja, ik vind het wel meevallen. Ik ben tijdens het eten ook regelmatig boos op mijn kinderen, weet je. En ik stuur er ook een in bed en dit en dat. En nog steeds vinden mensen daar kennelijk dan warmtevol, liefdevol enzovoort. Dus ik denk dat een belangrijke sleutel is om je huis te openen. Om op te trekken met mensen, om samen dingen te doen. Dingen die passen in het kader van de Jood, Jood en Griek en Griek. Een jongen bij ons in Amsterdam, die heeft het nog steeds over dat ik bij hem in de zijlijn heb gestaan 4 jaar geleden toen hij een keer tegen Jong Ajax moest spelen. En zijn eigen vader en moeder waren er niet, maar ik was er wel. Maar ook als het gaat om mensen uit mijn achtergrond, als ik denk aan de giftmiddelgemeente in Kampen. Wij werkten vanuit onze commissie asielzoekerswerk heel veel onder vluchtelingen, maar ja, een van de redenen waarom ik zo lang in Kampen in de giftmiddelgemeente ben gebleven is omdat ik leiding mocht geven aan een fantastische commissie met meer dan 30 mensen uit de giftmiddelgemeente Kampen. En de bezinningsavonden die wij met elkaar hadden en de vergaderingen die wij met elkaar hadden waren een hoogtepunt. Omdat we eigenlijk nauwelijks over het werk spraken, maar vooral over wat God deed of kon doen. Dus dan ook maar op je plek zijn en blijven. Ik zou wel, wie dit ook geschreven heeft, willen zeggen tegen je, vraag de Heer om je inderdaad een paar mensen op je hart te leggen en ga ook voor hen bidden en in hen investeren. Je kunt niet alles. Je kunt niet de hele reformatorische wereld op je nek nemen. En stap maar in bij de vragen die zij hebben. Net zoals Paulus dat deed op de Areopagus bij de mensen die Grieks waren. Als reformatorische mensen vooral vragen hebben rondom geloofzekerheid of heiligmaking of wat ook, of rechtvaardigmaking of avondmaal of bekering of roeping, stap dan maar bij die onderwerpen in. Het is wel een feit dat als mensen bij een reformatorische traditie behoren, maar de Heer Jezus zelf niet kennen, en dat soms al heel lang zo is, dat pijnlijk genoeg het spreekwoord vaak wel opgaat. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Ik heb pas bij ons een preek gehouden in Amsterdam-Noord over Jezus. Die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de titel van de preek was, Jezus de tolerante. Want je kunt bijna niet toleranter iemand voorstellen die zegt, ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven. En die vervolgens laat zien wat dat betekent door het zelf te doen. Tolerant met jou. Als je al 100 keer het evangelie hebt gehoord en nog steeds niet de keuze hebt gemaakt om de Heer Jezus te volgen. Tolerant met de discipelen. We hebben het er voor de pauze over gehad. tolerant met hoeren en tollenaars. Die het evangelie nodig hebben. En niet tolerant met farizeeën en schriftgeleerden. Mensen die het allemaal goed weten. Dat is ontzettend heftig. Geschiedenis van de verloren zoons. De jongste zoon is binnen en heeft een feest. Het pijnlijke van het hele verhaal is dat we niet weten waar de oudste zoon blijft. Ja, we weten het wel, hij komt niet op het feest. Met andere woorden, ik geef het je te doen. Sommige mensen vinden het heel bijzonder dat ik dan in Amsterdam en Sodom en Gomorra van Nederland werk en zo. Maar volgens mij is het veel moeilijker om in Barneveld of Scherpenzeel of wat ook te werken. En anderzijds, laten we er ook niet te moeilijk over doen, God werkt in heel veel van deze kerken, Godzijdank. En wat een zegen als je met veel bijbelkennis bent opgegroeid. Maar inderdaad, het zal een laag dieper moeten, of zoals de oudvaders het zeiden, het moet een voet zakken, hè, van het hoofd naar het hart. Ja, zo leer je nog eens wat, hè? Ja. Dus hoe bereik je hen? Ik zou zeggen, zoveel mogelijk je huis openen, zoveel mogelijk met hen optrekken, zodat ze zien hoe jij door genade mag leven. Ik ben verbaasd altijd geweest hoeveel mensen uiteindelijk in kampen mee zijn gaan doen, in de Grif van de Gemeente Kamp met het asielzoekerswerk. Er was één persoon nodig, dat was toevallig ik, die een beetje eigenwijs was. Wij waren net vakant en toen kwam er een asielzoekerscentrum in Dronten kampen en ik wilde dat graag wat gaan doen met twee anderen en toen hebben we de kerkraad gebeld, een evangelisatieoudeling, en die zei letterlijk, nou, we zijn zo druk op dit moment en we zijn vakant, we beginnen er maar niet aan. Maar toen werden er asielzoekers overgeplaatst vanuit Leiden-dorp naar kampen en ik dacht, ja, ik kreeg een telefoontje van iemand in Leiden die ik kende, die zei, kun jij dat niet wel oppakken? Dus ik zei, nou, is goed. En de zondag erop had ik twee gasten bij mij in de kerk. En op maandagochtend om 9:00 belde de voorzitter van de kerkraad. En die zei, we hadden toch afgesproken dat we geen asielzoekerswerk gingen doen. Ik zei, ja, maar broeder, ik heb twee zwarte vriendjes, ik kan er ook niks aan doen. Ze wilden mee naar de kerk. Ik dacht, ja, sorry. En de week daarna waren het er 4. En 3 weken daarna waren het er meer dan 10. En moesten ze over vertaalsystemen nadenken. En een half jaar later had de kerk het zoiets van, ja, we moeten maar iets gaan verzinnen hoe we dit gaan handelen. Want toen waren het er 20. Dus dat ging heel hard. En toen was er op de duur gaan er een hele groep mensen die mee ging doen. En ik ben verbaasd geweest over hoe de Heere gewerkt heeft in de groep medewerkers. En nou, daar was er dan toevallig ik voor nodig, kennelijk, om dat even op gang te helpen. Maar de Heer heeft gewoon gewerkt in die groep. En er zijn veel mensen die zijn gaan nadoen wat jij deed. Nou ja, dat zie je in de Bijbel ook, dat iemand moet starten. En goed, als ik dat in dit kader moet zijn, of iemand die deze vraag heeft gesteld hier in Barneveld moet zijn, prima. Maar ga het niet opdringen, dat gaat niet. Het is echt het werk van de Heer Jezus, van zijn geest. Ja, is dat een antwoord? Ik weet het niet. Gaan we door met deze avonden, zou ik zeggen. Iemand aanvullen? Hoe bereik je reformatorische mensen die op je hart liggen? Bid, hè? Haal een foto van hun Facebookpagina, print hem uit, hang hem op je bureau, op je prikbord. Bid. God moet het doen. Onderschat het niet. En sta niet gek te kijken als je 4 weken... Het kan ook... Ik heb voorbeelden van mensen waar ik al 8, 9 jaar voor bid en nog niet wat is gebeurd. Maar er zijn ook voorbeelden van mensen waarvoor je gaat bidden en 3 weken later komen ze naar je toe en zeggen, mag ik je wat vragen? Nou, dan weet ik hoe laat het is. Gebedsverhoring. Komt-ie. Kan maar zo. Eerlijke, goede vraag. U vertelde dat de Bijbelstudie met de hiphoppers had en de tweede keer trok u redelijk in hun lijn kleding aan. Voelt dat niet schurend dicht langs de tekst, wordt niet gelijkvormig aan de wereld? Zou Jezus dat ook gedaan hebben? Het is niet kritisch bedoeld hoor, God zegen. Nou, dat is mooi. Of Jezus dat ook gedaan zou hebben, dat weet ik niet. Laat me eerst zeggen, dat ik wil wel graag benadrukken dat Paulus dat stukje van de Joden, de Joden, Griek en Griek, in datzelfde kader schrijft hij ook over de christelijke vrijheid. Ik denk dat dat betekent dat als je dat niet trekt, je het niet moet doen. Ik mag leiding geven aan een multiculturele gemeente waar de Iraanse mannen elkaar zoenen en de Koerden ook. Ik weet dat als ik bij de Iraanse groep een avond verzorg, dat ik dan binnenkom als ik die jongens ook allemaal een huk geef. En... ja? Als je hier jongens zit die zeggen, joh, doe even normaal, dan moet je dat niet doen. Ja, ik heb er niet zoveel moeite mee, als dat in die cultuur zo is, nou ja, so what, dan doe je dat toch. Als ik dan vervolgens, als ik daar beter naar mij luisteren. Als jullie nou beter naar mij luisteren als ik een jasje aantrek en geen hippopbroek, dan trek ik toch een jasje aan. Ja. Nee, maar ik meen het wel een beetje serieus. Ik denk echt dat dat zo werkt. Dus de vraag die hierachter zit is, schuurt dat niet dicht naar tegen wereldgelijk vorm? Maar ja, ik wil toch een vraag terugstellen. Oké, zit hem dat in kleding dan? En dieper, zit hem dat in hip-hop kleding? Natuurlijk kan ik hier heel flauw over gaan doen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, veel wereldse mensen pronken met kleding en met merkkleding. Waarom hebben we in de kerk überhaupt nog dure speksnijderpakken aan? Moeten wij niet heel anders zijn dan de wereld? Dat is een beetje flauw natuurlijk. Ik heb in Wageningen gestudeerd en waar ik me altijd aan ergerde was de parkeerplaats van de gemeente Wageningen. Ik wist niet wat ik zag als ik daar kwam. Wat daar aan bolide stond. Echt bizar. Nou, nogmaals, het klinkt een beetje flauw, want ik wil niet van deze vraag weglopen. Maar de vraag die hieronder zit, is dus de vraag, wat is wereldgelijkvormig? Zit dat in een lage broek? Of zit dat ook in een hele dure auto? Of in een duur speksnijderpak? Nou, dan maar weer even terug naar dat de Joden, de Jood, de Griek en Griek. Ik denk dat ik hiermee niet zondig. En dit gaat heel ver. Er zijn christenen die evangeliseren op paranormale beurzen. Dat heb je misschien wel eens gehoord. Er zijn ook christenen die zeggen, moet je niet doen. Je moet niet naar zo'n beurs gaan, ook niet om te evangeliseren. Ik denk dat dat een vrijheid is van individuele christenen. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om te zeggen, dat mag wel of dat mag niet. Er zullen mensen zijn die zeggen, dat moet je niet doen, dat is een grens. Maar waar het dan om gaat is, waarom doen ze het? Om het randje op te zoeken? Nee, om er enige te winnen, zegt Paulus. Als dat de motivatie is, als ik een beetje leuk wil doen met zo'n broek, moet ik het niet doen. Als mijn motivatie is om mensen te winnen, denk ik dat je ver mag gaan. En eerlijk is eerlijk, in het zendingswerk gebeurt het voortdurend. Zendinggift van de gemeente ben ik zelf een paar keer voor weg geweest. Hier hangt een busje, zag ik net, geloof ik, van de GZD, Gereformeerde Zendingsbond. Ja, in Afrika wordt niet, er loopt geen zendeling met een piano of een orgel op zijn rug daar naartoe om orgel te gaan spelen. Ja, dus de kerken in Papua die gebruiken andere muziek. Nou, ik zou je vast zeggen, Hoop van Noord gebruikt ook andere muziek. Reden? 150 interviews in de wijk, waarin ook de vraag stond, wat voor muziek luistert u? Reacties? 150 keer geen orgelmuziek. Tjo, hoe krijgen we die mensen in de kerk? Nou ja, niet met orgelmuziek dus. Ben ik tegen orgelmuziek? Helemaal niet. Ik vind goede orgelmuziek vind ik prachtig. Maar wij doen het niet. Niet omdat wij zo graag op het randje willen lopen of wereldgelijkvormig willen zijn, maar omdat de mensen in onze buurt... Dus wat kiezen we voor andere instrumenten en inzetten op een niet-wereldse manier? Is dat wereldgelijkvormig? Ja, volgens mij niet. Toch? Psalm 150, cymbalen, citers, trompetten. We doen er allemaal niks meer mee. Behalve, wanneer is dat? Met Wilhelmus of zo een keer na de zegen. Met een trompet bij het orgel of weet ik het. Nou, prima. Maar wij doen daar verder niet zoveel mee. En in Hoop van Noord doen we dat wel. Allemaal Bijbelse instrumenten. Er staat trouwens ook niks over in de drie formulieren. Drumstellen en zo. En weet ik, heeft niks met gereformeerd te maken. Dus het is belangrijk om voor jezelf na te gaan... Waarom doe ik het? Maar ik wil graag benadrukken dat de vraag goed is. Denk er maar over na. Is dat bijna wereldgelijkvormig? Moet je dat wel doen, Jurin? Ik denk dat ik dat kon doen bij die jongens. Ik noemde voor de pauze een voorbeeld van die sportschool. Alle respect voor jou als jij zegt, ik ga dat niet doen. Ik zou wel zachtjes achteraan willen vragen, hoe bereik jij hun dan? Maar goed, dat is verder jouw zorg, ja.
Wat zijn er tenminste 150 keer duistere metalmuziek?
Ja, goeie. Nou, daar zou voor mij de grens liggen. Dat ik zou zeggen van veel metalmuziek. Ik ben ooit zover gegaan bij een asielzoeker, een Armeense jongen die alleen maar Metallica luisterde. En ik heb daar heel erg over getwijfeld en uiteindelijk ben ik naar de christelijke boekwinkel, cd-shop gegaan in Kampen de Rank. En toen heb ik gevraagd, hebben jullie christelijke metalmuziek? Toen zeiden ze, ja hoor. En toen kwam ik met, nou dus ik met een cd voor zijn verjaardag met christelijke metalmuziek. En een week later gaf hij me terug, zegt hij, van deze muziek word ik net zo onrustig als van de metal die ik altijd luister. Ik zei, oké, dan is het vanaf nu helemaal klaar. Weg. En toen hebben we alles door de middel gebroken en weggedaan. Ja, ik ken wel christenen die het wel luisteren. Ik denk dat ze het niet moeten doen, heb ik ook gezegd. Ik zou dus als kerk ook niet zo ver gaan. Nee eens. Dat is, maar goed, laten we maar lastig vinden in plaats van dat we van tevoren zeggen rock mag wel, hiphop mag niet, metal mag niet, orgel mag wel. Matthäus Passion mag wel. Nou ja, ik heb hier niet veel naar de Matthäus Passion in het Concertgebouw in Amsterdam ben geweest. En dan zijn er, worden tijdens de pauze wordt er flink gedronken en gedaan. En dan er staan van die monitors en dan geven de zangers interviews. Ja, ik had mijn vader, leuk, cadeautje gedaan, Matthäus Passion, Concertgebouw. Hij heeft heel erg genoten, hij zit zelf ook op zo'n vocaal koortje in Kampen. En zit hij daar in de pauze te kijken naar die, hij zegt, niet één van die lui is christen. Die vertelde dat ook gewoon, van ja nee, ik heb verder niks met christen geloof. En die lopen daar heerlijk de Matthäus Passion te zingen, het is volbracht, bla bla bla. Ja, ik denk dat het niet kan, eigenlijk. Het is in ieder geval vet pittig. Waar ligt de grens? Goeie. Ik ga het niet proberen te zeggen vanavond. Doe wat je, dat klinkt een beetje makkelijk, doe wat je hartje ingeeft. Nou, ga er maar voor op de knieën en vraag het maar aan de heren. Ja? Kijk, als jij een feestje voor je buurt organiseert in het kader van evangelisatie, doe je dat waarschijnlijk op een bepaald moment. Marijke en ik, mijn vrouw en ik hebben er eindeloos over nagedacht toen wij een nieuw tuintje hadden gemaakt. 7-8 weken aan gewerkt, alle vrijdag, zaterdag. Heel veel commentaar van alle buren. Nou, dat is maar één oplossing. Feestje. Tuinfeestje. Komen ze weer eens bij ons over de vloer. Staattafels mee uit de kerk, nootjes, een paar flesjes wijn. Wanneer gaan we dat doen? Dan moet je Amsterdam een beetje kennen. Iedereen is altijd druk. Op zaterdag is er altijd sport. Enige fatsoenlijke moment is zondagmiddag. Dan kan iedereen. Ja, ga dat nou doen of niet? En voor mij gaf de doorzicht, ja, als wij gewoon zondagmiddag kerk hebben, om 12:30 hebben wij kerk, komen we 3:30 uit de kerk. Wat is er nou mooier dan wat te doen? Hebben we ervoor gebeden, over nagedacht. Heere God, laten we het dan toch maar doen. We geloven dat u dat ook van ons vraagt, dat het kan. Ja, dit was zo'n succes. Wij zaten daar met die staattafels, er waren 25 buren. En die vroegen zich af wat we gedaan hadden vandaag. En ik kon zo zeggen, nou wij zijn naar de kerk. Oh ja, natuurlijk, jullie waren in de kerk. Nou, waar was het? Waar heb je over gepreekt? Ik kon zo weer opnieuw beginnen. En ja, dat was niet gebeurd als ik op vrijdagmiddag mijn tuinfeestje had gehouden. Misschien zit jij hier nu wel, dat kan, dat jij hier nu zit en zegt, jullie doe even normaal. Zondag is een heilige dag, dit gaat niet. Ik wil tegen je zeggen dat het voor mij een worsteling was. Maar dat ik zondag de beste dag is om te evangeliseren. En dat ik dit een keer doe. In onze context, dat kan. In Amsterdam. Waarbij ik niet zeg tegen jullie, moet je ook allemaal doen. En ik vraag zelfs niet van je om mij te zegenen en te zeggen, goh, heb jij dat goed gedaan. Dus dan zeg je wel volgende keer niet meer op zondag. Nou, misschien doe ik het wel niet, of wel. Maar ik denk dat dat een stukje vrijheid is. En ik hoop dat je met me proeft dat dat niet gemakzucht is, maar een zoeken. Jij hebt jouw plek. Die vraag heb jij toch ook als je voor je werk hebt een buurtfeestje hebt, of een bedrijfsuitje. Ja? Er zijn er toch van jullie ook die dat meemaken. Ga je daar nou wel of toen er niet naartoe? Er wordt hartstikke veel gedronken. Ga je nou wel of niet? Ja, je kunt zeggen nee, ik ga niet, want jullie drinken te veel. Je kunt ook zeggen ik ga wel, maar ik drink niet te veel. En dat is niet makkelijk. Bij jullie gaat er niemand naar de kermis, maar mijn halve kerk gaat naar de kermis. Omdat die mensen God nog niet kennen. Ja? Komen kinderen uit de klas van mijn dochter, komen op zondag naar de kerk. Nou, een keer kijken waar Marten heen gaat. Nou, met papa en mama, naar de kinderclub, Warempel. We gaan ook een keer naar die kerk. En uit de kerk, hup, naar de kermis. En dan moet ik aan mijn kinderen uitleggen dat ze niet naar de kermis mogen. En ik doe mijn best en ik zeg iets over muziek. En dan denk ik, ja, maar pap, ik luister niet naar de muziek. Ik wil alleen voor die botsautootjes. Het is hartstikke moeilijk om dat goed uit te leggen. Als je daar niet in opgegroeid bent. Als iedereen om je heen dat anders doet. Jullie hoeven niet na te denken over de vraag of je op zondagmiddag naar een verjaardagsfeestje van een klasgenoot gaat. De helft van de verjaardagsfeestjes van mijn kinderen is op zondagmiddag. Wij hebben daarin gezocht en we worstelen nog steeds mee. Het eind van het liedje is dat we nu zeggen, onder kerktijd nee. Punt. Maar ik heb al regelmatig inderdaad een van mijn kinderen uit kerktijd, als het een fatsoenlijk feestje is en geen een of andere disco bowl, huppelpuff feestje, dat ik een kind naar een van mijn kinderen naar een feestje breng, ja, uit kerk. En het is nu zover dat de kinderen uit weten van, nou, we kunnen beter niet op zondagmiddag een feestje doen, want dan komt Tamar later of Marten komt later. En ik vertelde net in de pauze dat een half jaar geleden de kinderen op het feestje bij ons waren. En dat we net het gebakje op hadden en het drinken. En dat een Turks meisje uit de klas van mijn dochter, tweede dochter, zegt: papa van Tamar, gaat u weer zo'n mooi verhaal uit de Bijbel vertellen nu? Ja, ja, ja. Nou, weg programma kinderfeestje, papa kon Bijbelverhalen vertellen. Nou. Ja, het is zending. En bij zending maak je soms keuzes die je niet maakt hier. Niet uit gemakzucht, maar uit verlangen om mensen te bereiken. En daar mag je heel ver in gaan. Doch niet zondigende. En dat is dan spannend. Wat is zonde qua rustdag, qua zondag?
Vraag maar.
Ja.
Ja, ik voel me bijna jaloers worden dat jij te maken hebt met, zeg maar, je moet je aanpassen aan iets wat er nog geen kennis van de Bijbel heeft, zeg maar. Een beetje combinatie met die eerste vraag, zeg maar. Als ik me in een... Ik voel mezelf nog reformatorisch en ik moet bijna mijn mensen waar ik zeg maar jaren mee in de kerk heb gezeten als een heilige gaan zien waar ik me aan moet gaan passen. Dat strookt ergens niet met mijn gevoel, zeg maar. Dus bij jou, ik ben bijna jaloers op jouw keuzes, zeg maar. Je snapt dat ze niet makkelijk zijn, maar dat ik moet me aanpassen aan iets waarvan ik, wat ik eigenlijk als een heilige moet zien omdat ze zeg maar geen christen zijn. Maar dus dat vind ik heel... Ik zou liever jouw keuze zetten dan de mijne.
Nou, kom naar Amsterdam. Nee, dat is heel flauw. Nee. Maar ik herken wel wat je zegt. Het is helemaal... Daarom wat, ja, dat was ook die eerste vraag. Het is echt moeilijk... Ja, maar dat is een beetje waarom het zo lastig is. Dat zeg jij ook niet, hoor. We kunnen nooit mensen over één kam scheren. Maar ja... Ik denk dat ik veel theologen en dominees naspreek als ik zeg dat er meer oudste zonen dan jongste zonen zitten op de Veluwe in de kerk. Laat ik het maar zo zeggen. En dat bijbels is om te geloven en te zien dat oudste zonen over het algemeen minder op de liefde van vader ingaan dan jongste zonen. Pijnlijk genoeg. En dat dat dus inderdaad moeilijk is. En... Ja, soms zul je ver moeten gaan. Als wij een weekend naar kampen gaan, dan trekken mijn kinderen ook andere kleren aan. Ik wil niet daar vervelend doen. Waarom zou ik mensen... Sterker nog, de Bijbel zegt dat als ik andere mensen ga ergeren om hun geloof, dat er betere modestelen om mijn hals kan. Dus kennelijk moet ik me aanpassen. Dat is hartstikke moeilijk. Maar ook voor mij zijn de grenzen. En die grenzen, christelijke vrijheid. Nee... Dominee in de kerk waar ik uitkom, die vond het nodig om als het avondmaal gevierd was, om dan in de nabetrachting in te gaan op dat er mensen waren zonder stropdas aan het avondmaal of met korte mouwen in de zomer en weet ik het. Ja, op de duur dan denk je, ja, nou, ik ga nog een keer gesprek met de dominee aan van wat bedoelt u? Bedoelt u mij of zo? Maar zeg dat dan gewoon achteraf, in plaats van 's middags in de nabetrachting spreken, op die manier te communiceren vanaf de kansel terwijl ik niks terug kan zeggen. Maar daar lag voor mij een grens, dat ik dacht, ja, dominee, wat u moet doen, een keer naar Papua ben ik ook geweest. Oudelingen van de gereformeerde gemeente delen daar in een korte broek met hun blote bast het avondmaal uit. Moet dat hier bij ons ook? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar het leert wel relativeren. Heel erg relativeren. Wat zou het helpvol zijn voor veel mensen om een paar maanden over de grens te kijken? Tjongejonge.
Ja, en pas je dan niet aan?
Nou ja, ik denk dat er grenzen zijn, maar daar wil ik heel voorzichtig in zijn, want de Bijbel leert mij, denk ik, dat ik ver moet aanpassen en ver mag aanpassen. Maar dat er ook een grens is, ja, en die moet je zelf bepalen. Dat vind ik moeilijk om je echt concreet antwoord in te geven, want voor één ligt die grens anders dan voor de ander. Mijn broertje is hervormde bondspredikant in Blijswijk en die maakt andere keuzes dan ik. Die loopt er niet in zijn vrije tijdskleding bij, omdat hij de ouderen in zijn gemeente... hoog acht en die vinden het moeilijk als hun dominee er een vrije tijdskleding bij loopt. ik zeg dan tegen hem, en de jongeren in je gemeente dan, zouden die het niet leuk vinden als de dominee zijn spijkerbroek aan had en leuk met ze dat of dat ging doen? Beide keuzes zijn volgens mij te verdedigen. De een kiest voor die en dat is zoeken. Ik heb daar respect voor als je dat kunt. Ja. Ik werk in de thuiszorg. Een collega probeert al geruime tijd een zorgvrager die nog kort te leven heeft en niets en vijandig tegen God is het evangelie op te dringen. Hoe ver moet je hierin doorgaan om het zo op te dringen? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Want de Bijbel zegt op één duidelijke plek, dwing ze om in te gaan. Maar de Bijbel zegt ook heel duidelijk, werp geen parels voor de zwijnen. En ik zou hier niet lang mee doorgaan. Wat ik zou doen is een kaart schrijven. Ik zou schrijven, beste meneer of mevrouw, ik ben uw zuster of uw broeder of uw dokter, weet ik veel, uw thuiszorgmedewerker. En ik zie dat u niet lang meer te leven hebt. En ik weet dat mijn collega u een paar keer over God heeft verteld. Ik ben ook christen. Ik wil u graag vertellen dat er meer is dan dit leven. En dat ik voor u bid. En dat ik hoop dat u nog gaat zien wie God voor u wil zijn. En als u een Bijbel wilt, kunt u hem van me krijgen. Zoiets zou ik denk ik doen. Wat heb je eraan om iemand die op zijn bed ligt te blijven molesteren? Dat is bijna misbruik maken van. En je kunt het toch niet overtuigen. Het is het werk van de Heilige Geest. Denk niet dat jij nog iemand de hemel in kunt praten. Echt niet. Zorg maar heel goed voor die persoon. Beter dan je voor anderen doet. Heel goed zorgen. Extra lopen. 5 uur, jij mag naar huis en je gaat naar haar toe of naar hem en je zegt, kan ik nog wat voor u doen? Moet je niet naar huis, daar meisje? Nee, ik wil graag nog wat voor jou doen. Zoiets. Laat maar zien dat je christen zijn is. Als iemand het niet wil horen, wil hij het niet horen. Het is pijnlijk, maar ook dat is Bijbels. Voor de een is het een reuken des levens ten leven en voor de ander een reuken des doods ten dood. Ik wil het niet horen. Weg met die Jezus. Ja, was het maar anders. Waarom geeft God mensen niet wat meer discipline, passie en vreugde om zich in hem te verdiepen en dit uit te stralen naar anderen? Waarom geeft God mensen niet wat meer discipline, passie en vreugde om zich in hem te verdiepen en dit uit te stralen naar anderen? Ik ben blij dat je deze vraag durft te stellen. En ik denk dat je dit op jezelf betrekt. Dat jij vindt dat je meer passie of vreugde zou moeten hebben. Of je hebt het over anderen, maar dat zou wel een beetje hoogmoedig zijn. Maar ik vind het ook wel een beetje een moeilijke vraag, want ik vind hem niet helemaal eerlijk. Ik denk niet dat het, aan God ligt. Ja, of jij moet hier zitten en zeggen, hoor eens, ik bid elke ochtend dat God mij gewoon vreugdevol maakt en vult met zijn geest. En ik spreek ook wel eens met vrienden en dan vraag ik, wil je eens voor me bidden dat God mij vult met zijn geest, dat ik vreugdevol zou zijn, dat ik vrucht van de geest in mijn leven mag hebben. Want dat is dit. Passie, discipline, vreugde, geloof. En dat God het dan niet geeft. Misschien zit er bij jou wel een blokkade. Misschien hou je dingen in de hand die je niet in de hand moet houden. Misschien denk je te veel in kaders. Ik denk dat God dit heel graag wil geven aan mensen. Maar ik weet ook wel, ook uit mijn eigen leven, dat God niet altijd patsboem op dat moment dat jij het wil nu geeft. Omdat God het beter weet dan jij en ik. Ik heb ook wel eens gezegd, Heer, maar u zegt toch in de Bijbel dat u de woorden geeft om te spreken. Nou, ik stond aardig met mijn mond vol tanden vanmiddag. Dat is ook moeilijk. Het maakt je ook wel weer heel klein dat je ziet dat jij het niet zelf kunt. Dus ik vind het wel een eerlijke vraag. Maar ik vind het wel een beetje een moeilijke vraag. Ik ben er eigenlijk van overtuigd, laten we het zo ook maar doen. We gaan hier straks voor bidden, dat God ons dit gaat geven. En ook vertrouwen dat God het wil geven. Want hij belooft dat wie bidt ontvangt. Meer dan een aardse vader zijn kind geen steen zal geven. En die aardse vader is notabene zondig. Hoeveel te meer zal de vader, de hemelse vader, de Heilige Geest geven aan wie hem daarom bidt. De laatste vraag die ik hier heb. Misschien moet ik daar niet meer op ingaan, heel uitgebreid. Hoe weet je of je een roeping hebt? Los van de roeping die elke christen heeft. Ik vind de vraag ook niet helemaal goed eigenlijk. Die roeping die heb je. Of het een bijzondere roeping wordt om fulltime bijvoorbeeld in Gods Koninkrijk te werken. Dat weet je. Daar hoef je niet om volgens mij hoef je dat niet telkens af te vragen. Van moet ik dat wel of niet? Je mag gaan in de weg die de Heer je geeft. In je opleiding, in je werk wat je doet. Of misschien wel in je ziek zijn. Of je werkloosheid. En als de Heer iets op je pad brengt, dan mag je, ja, dat wordt te lang. Ik moet misschien een andere keer nog over spreken. Ik zou willen zeggen, in een ontspannenheid en relaxedheid mag je dan de weg gaan. Dat heb ik moeten leren. Ik heb eindeloos veel advertenties uitgeknipt uit Reformatorisch Dagblad. Echt tientallen keren met mijn vrouw Marijke op mijn knieën voor mijn bed gelegen en gezegd, Heer, hier is de advertentie, zegt u het maar. Is dit voor ons? En ik werd er met de dag onrustiger van. Wat heb je dan een naleven, zeg? Is dit het, is dat het, tot ik op den duur van iemand hoorde, jongen, leef jij nou toch gewoon eens bij gaven wat je doet? Of zegent de Heer je daar niet? En God weet wel hoe die hart jou moet roepen om je daar weg te krijgen en naar iets anders. Dus als je bij elke advertentie zo tot in het diepst van je ziel moet gaan kijken of dat voor jou is, dan kun je nooit helemaal geven voor dat wat je nu doet. Ja, en voor mij waren die woorden toen heel belangrijk. Van wow, dat is waar. En toen heb ik met Marijke, mijn vrouw, op de knieën gelegen. En toen hebben we gezegd, Heere God, we zijn tot alles bereid. Al moeten we naar Iran. We zijn tot alles bereid. Ik heb het zoals in mijn Bijbeltje geschreven. Maar u moet me zo duidelijk roepen dat ik weet dat het van u is. Dan ga ik. Ik beloof het. Dan ga ik. Maar als u dat wil, dan moet u het gewoon echt duidelijk maken. En u kent me, u weet mijn zwaktes. U weet dat ik misschien soms helemaal niet goed luister, ongehoorzaam ben. Maar ik zal het doen. Maar roep me dan zo duidelijk dat ik het snap. En niet met signaaltjes of dat misschien voor mij is, advertentietje daar of daar. Mij hielp dat heel erg. Ga maar op te leven. Je leven wat je nu leidt is een leven met God, hoop ik, bid ik je toe. En wat er op je weg komt, heb je contact met een zendingswerker, raakt het je hart soms, nou dan is hij met verlof, dan bel je hem op. Heb ik ook gedaan. Ik heb meer dan 10 landbouwkundigen gesproken voordat ik tropisch landgebruik ging studeren. Van woord en daad, van Zoa, Zendingen van de gemeente, waren ze met verlof, hikking aan de lijn. Hallo, mag ik met je komen praten? Wie ben je? Ja, ik weet niet of ik tropisch landgebruik zal gaan doen. Kom maar langs. Dat helpt. Dus als je denkt van, hé, dit is misschien wat, ga er maar langs, ga praten, ga vragen. Maar ga niet helemaal in een kramp van, oh, als ik nu maar wel de roep van God ervaar, want oh, stel dat God me roept en dat ik niet antwoord, dan ga je zo geforceerd leven. En wat je nu doet is ook van de Heere. Wat het ook is. Hij kent je. Is je wil hem toegedaan, 2 Kronieken 16, daar gaat het om. Wil je de Heere volgen? Hij is bereid om je hulp te bieden. En hij is geen kruiswoordpuzzels uit de hemel naar beneden aan het sturen die jij moet oplossen voor jouw leven. Hij is een hemelse vader. Maar sluit ik mee af. Laatste voorbeeld. Op dit punt. Ik woonde 2 jaar in Amsterdam toen ik een hele grote les heb geleerd van God. Wie hij is als vader. Ik was met mijn dochters en met mijn vrouw naar Marken. Dat toeristische eilandje boven Amsterdam. Dan moet je je auto parkeren. Langs de rand van het dorp. En dan moet je lopen het bruggetje over en het dorpje. En dan kun je naar zo'n leuk haventje. Dat is bij Volendam. En we liepen daar. Mijn oudste dochter was 6. 6, ja. En we liepen daar. Ze wilde graag naar de bootjes. En we kwamen bij een straatje. Ik liep met mijn vrouw, hand in hand, kinderen eromheen. En zij liep vooruit. En ze zei, pap, hier moeten we in. Daar zijn de bootjes. En ik zie een bord met een doodlopende weg. En het flitste door me heen op dat moment. Wat ga ik doen? Nee, rechtdoor. Daar is het niet. Of, ja, ga er maar in. En zelf doorlopen. En daarna een huilend kind achter je aan. Hè? Maar dat was niet goed. Of, mijn dochter weer de hand pakken en zeggen, denk je dat daar de bootjes zijn? Ja, ja, denk ik echt dat ze daarin moet. Kom op, gaan wij kijken. En ik samen met haar dat doodlopende weggetje. En we komen aan het eind. En ze kijkt om zich heen en ze zegt, pap, we kunnen niet verder. Lieverd, dat wist ik al. Huh? Wist je dat al? Ja, ik wist het. Zal ik je vertellen hoe ik dat wist? Ja, kom op, rennen terug. En ik heb haar het bord van een doodlopende weg uitgelegd. En we lopen verder, we komen nog 2 of 3 doodlopende straatjes tegen. En ze loopt voor ons uit en ze draait zo, daar moeten we niet in, hè. Daar moeten we niet. Nee, lieve, daar moeten we niet in. En s'avonds met mijn vrouw Marijke, we er heel lang over door wat ik zei. Marijke, ik heb tot de dag van vandaag een verkeerd beeld van God gehad. Het Nieuwe Testament zegt dat hij vader is. En wat denk ik? Hij stuurt signaaltjes naar beneden, op de kruispunten van mijn leven, leiding, T-splitsing. Oh, als ik maar wel het goede signaaltje oppak. Straks ga ik naar rechts, maar moet ik naar links? Wat zal hij dan wel niet denken? Hoe lang heb ik zo geleefd? Maar wat is een vader? Wat is een goede vader? Nou ja, ik hoop dat je dat ook vindt. Die pakt zijn kind bij de hand en zegt, snap, kom op man, wij gaan kijken. Die gaat met zijn kind de fout in. Om hem wat te leren. Toch? Nou ja, hoe ver dat geestelijk is, weet ik niet zo goed. Maar ik denk wel dat ik moest dat leren, wat een vader is. Hij leidt je stap voor stap. Hij is toch niet een God die een beetje probeert, hoopt dat jij een keer doet wat hij wil. Dan zou hij een of andere baas zijn met een paar knechten. Hij heeft ons aangenomen tot kinderen, als je hem mag kennen. Dan ga je toch als vader met je kind om, ook op het gebied van leiding en roeping. Hand met de vader. Bid het Heer, ik weet niet hoor. We gaan hier maar in. Ik hoor ook niet dat u zegt dat ik wat anders moet doen. Ik twijfel best een beetje, maar het moet maar. En dan kom je daarna erachter dat je tropisch landbouw hebt gestudeerd en dan denk je, ja, waarom eigenlijk? Maar het is goed geweest, want het was aan de hand van de vader. Nou ja, dan moet het maar. Ik wens je van harte God zegen. In getuigen, in je omgeving, in het medearbeiden zijn en ook in dat wat je qua studie en werk in je omgeving mag doen. Goed, laten we samen danken en bidden. Heere God, trouwe Vader, wij willen u vanavond bedanken dat we een Bijbel hebben die zo eerlijk spreekt over uw volgelingen en over mensen die uw medearbeider mogen zijn. En het blijft een ongelooflijk wonder dat u zulke mensen uitkiest als wij zijn, die we hier ook zijn vanavond en ook die mensen in de Bijbel. We hebben gekeken naar Jacobus met zijn heftige karakter, zijn veroordelende karakter, hoe die uiteindelijk door u gebruikt werd. En het geldt voor zoveel mensen in de Bijbel. Mozes, David, Petrus, Thomas, Paulus die u vervolgde. Maar ook Nicodemus, rechtzinnig in de leer. Wij bidden u, Heere God, dat u ons doet zien wat het betekent om uw kind te zijn, om aan uw hand te wandelen. En we willen u ook vragen dat u mensen op ons hart bindt voor wie we mogen bidden, met wie we mogen optrekken, die we mogen uitnodigen bij ons thuis op een verjaardag of op een ander feestje. Waar we misschien met een mooie flyer of folder naartoe mogen om hen iets te vertellen over de liefde van Christus. Wij bidden u vooral dat we een kanaal zullen zijn van u, een open vat tot uw eer, dat we niet ons eigen ding doen, maar dat er levend water uit ons binnenste mag stromen, water van u, dat we een spiegel van u mogen zijn. Behoed ons ervoor dat we iets van onszelf doorgeven aan anderen. Breekt u maar af wat van ons is, Heere. Wij willen u ook bidden om uw geest en om passie en om liefde. Dat we in vuur en vlam staan. En als er dingen zijn in ons leven die dat belemmeren, misschien wel zonden, misschien bepaalde gewoonten die we ons hebben aangeleerd, misschien wel onze omgeving, onze vrienden of zelfs familie. Heere, wilt u onze ogen ervoor openen, zodat we het zullen zien en dat we daadwerkelijk met de passie en de liefde die u geeft vooruit kunnen. Het evangelie mogen vertellen. En dank u wel dat dat hier in Barneveld kan. Tussen Turken of tussen Refo's. Dat dat in Zeeland kan. In Friesland, in Limburg. In Amsterdam. En over deze hele wereld. Dank u wel dat u dezelfde bent en blijft. En dat u bereid was, Heer Jezus, om zo ver af te dalen. Misschien niet met een lage broek, maar dan wel de hemel verlaten om hier op aarde te komen. Tussen ons, mens geworden, Immanuel. Wat een wonder van genade, om ons te winnen voor u. Heer, we willen u ervoor bedanken en u ervoor erkennen als Heer. Vergeeft u onze fouten en zonden. Doe ons zien op u. Hou ons vast, dicht bij u in uw woord. Uit genade. In Jezus' naam. Amen.